Zo, een hele goede morgen, broeders en zusters. U zult het deze morgen moeten doen met de jonge stier in plaats van de oude stier. En ik hoop dat u dat niet erg vindt. En ik wil graag vooraf een gedeelte met u lezen uit Handelingen 1. We hebben van de week natuurlijk stilgestaan bij Hemelvaartsdag. En ik dacht om deze morgen stil te staan bij het thema Christus, hoop van Israël en de volken. En ik wilde enkele versen lezen uit Handelingen 1, ter inleiding. Handelingen 1. En dan lezen we, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde, uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Tot zover. Ja, een geweldig bemoediging, denk ik, hè, als je dit gedeelte leest, dat de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren, maar dat hij ook weer zal terugkeren. Dat is natuurlijk de grote hoop en de grote verwachting. Als je in Israël in gesprek gaat met Joodse mensen en je vraagt waar zij aan denken als zij denken aan het woord hoop, dan zullen ongetwijfeld veel denken aan het Israëlische volkslied Hatikwa. Dat betekent de hoop. Het lied werd ver voor de oprichting van de staat Israël al geschreven in 1886. En later werd dit lied, ja, als het ware geadopteerd door de Zionistische beweging. Het Hatikwa dat verwoordt de hoop die het Joodse volk heeft op de terugkeer naar Sion, op de terugkeer naar Jeruzalem. En het lied dat doet eigenlijk een beetje denken aan Psalm 137. Het is een psalm wat uitgesproken is door Joodse ballingen die wenend in Babel zaten. Ze hadden in het jaar 586 voor Christus net de val van Jeruzalem meegemaakt. Ze waren weggevoerd naar Babel en ze zaten daar in zak en as en zij riepen het wenend uit met de woorden, als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Ja, wij leven inmiddels alweer in het jaar 2017. Volgend jaar dan denken we terug dat de staat Israël alweer 70 jaar is opgericht. Veel Joodse mensen zijn teruggekeerd naar Israël. En de hoop is daarmee vervuld van terugkeer. Maar veel Joodse mensen die hopen en die verlangen naar de vrede die gaat komen. Naar werkelijke vrede, naar rust, naar veiligheid in Israël. Maar iedereen weet dat die zowel binnen als buiten Israël ver te zoeken is. De spanningen in het Midden-Oosten lopen heel hoog op. En ja, die spanningen die nemen alleen maar toe. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in de rest van de wereld. Als Stichting Israël de Bijbel zetten wij, zoals u weet, ons in voor de wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk. En wij zijn ook heel erg actief hier in Europa. En het valt ons op dat heel veel Joodse mensen als het ware hun ghetto-positie weer innemen. Want als je gaat naar Joodse verzorgingstehuizen, naar Joodse scholen, naar synagogen, dan zie je dat ze zich verschuilen achter hele hoge muren. Dat er 24 uur per dag beveiligingscamera is. In Frankrijk zie je heel veel dit beeld, wat u ziet op de foto's van politie die dag en nacht de synagogen bewaken, die met grote geweren daar staan omdat men bang is voor aanslagen. Als je de ontwikkelingen volgt, dan worden hakenkruisen op de muren geschilderd. Joodse begraafplaatsen worden vernietigd. En als je met Joodse mensen in gesprek gaat, dan vertellen zij dat zij niet meer herkenbaar met een keppeltje over straat kunnen lopen, of ze worden bespuugd, uitgescholden, tot fysiek geweld aan toe wordt er gebruikt. En ook hier in Nederland zien we dat langzamer maar zeker het klimaat verandert. Als je aan Joodse mensen vraagt van is de staat Israël de oplossing, dan zijn velen blij met de staat Israël. Maar velen die realiseren zich ook van als ik vlucht vanuit Frankrijk of vanuit Nederland, dan ben ik mij ervan bewust dat ik eigenlijk vlucht van het ene brandende huis naar het andere brandende huis. Want als je de ontwikkeling in het Midden-Oosten volgt, dan zie je dat Israël steeds meer alleen komt te staan. Als u de actualiteit een beetje gevolgd heeft, dan heeft Hezbollah naar schatting zo'n 100 tot 200.000 raketten weer klaarstaan om af te vuren op Israël. Wat als IS Israël weet binnen te dringen? Wat als Iran, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië, noem al die landen maar op. Israël is omringd door alleen maar antisemitische landen die maar één doel voor ogen hebben en dat is Israël van de kaart vegen. De Bijbel leert dat Jeruzalem gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en tot een steen die moeilijk te tillen is. En langzaam maar zeker zien we dit voor onze ogen gebeuren. Israël komt steeds meer alleen te staan. En straks in de toekomst zullen alle ogen gericht zijn op hetgeen wat daar gaat gebeuren. Israël wordt niet voor niets Gods tijdsklok genoemd, waaraan je kunt zien hoe laat het is wat betreft alle profetische ontwikkelingen. Daar zal volgens de Heer Jezus en ook de profeten nog een moeilijke tijd aanbreken. Een tijd van Jacobs benauwdheid, die natuurlijk ook zijn weerslag zal hebben op de rest van de wereld. Maar de profeten beschrijven vooral over dat daar een hele moeilijke tijd gaat komen. Maar het is ook de plaats waar de Heere uiteindelijk een geweldige verlossing teweeg zal brengen. Want dat is de plek waar de Heer Jezus straks zal terugkeren. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, zegt Zacharia 14. En deze zal splijten en deze zal een geweldige vluchtweg mee creëren voor het Joodse volk. Veel Israëli's die hebben vandaag de dag hun hoop gevestigd op Donald Trump. En de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Andere Joodse mensen die hebben hun hoop gevestigd op een Israëlische leger, wat een van de beste legers is in de wereld. Men heeft een fantastische geïnformeerde inlichtingendienst. Maar broeders en zusters, we weten dat de Bijbel leert dat hoop die gezien wordt geen hoop is. En als wij het hebben over de hoop van Israël, dan komen we altijd uit bij de Messias van Israël, bij de Heer Jezus Christus. Hij is de hoop van Israël en hij is ook de hoop van deze wereld. Jeremia die beschrijft hem als volgt. U, hoop van Israël, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Christus, hij is de hoop, hij is de verlosser in tijd van benauwdheid. Dat geldt voor ons. Als wij te maken krijgen met moeilijke momenten in ons leven, dan wil de Heere uitkomst geven. Maar het geldt natuurlijk bovenal deze tekst ook voor Israël. Want er zal een moment komen dat de Heere zal gaan ingrijpen. Zo'n 2000 jaar geleden kwam de hoop van Israël naar deze aarde toe. En als je de evangelie gaat lezen, dan valt je eigenlijk al heel snel op dat de Heer Jezus in de eerste plaats kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. We lezen dat in Matthäus 10, dat de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt en zegt, ga niet naar de Samaritanen, ga niet naar de heidenen, maar ga naar de verloren schapen van het huis van Israël. Ook verderop in Matthäus, als je bijvoorbeeld leest over die Canaanese vrouw, die roept hem achterna, zoon van David, ontferm u over mij. Dat is heel wonderlijk wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. De Heer Jezus, hij kwam in de eerste plaats als Messias voor het Joodse volk. Het verdrietige alleen is in die tijd dat veel Joodse mensen hem niet herkenden en erkenden als de Messias. De Emmausgangers die zeiden, wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Net als de discipelen hadden zij die hoop en die verwachting dat de Heer Jezus zou gaan zitten op de troon van David. Dat hij dat Romeinse juk waar ze onder zaten, dat hij dat zou gaan verbreken. Dat hij vrede en gerechtigheid zou brengen over deze aarde. En als je de oud-testamentische profetieën bestudeert, ja, dan is dit eigenlijk een hele logische verwachting. Want tal van messiaanse profetieën die gaan over deze hoop en deze verwachting die de Messias zal gaan brengen. Bijvoorbeeld Jeremia 23, daar lezen we, zie je komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde en in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. En zo zou ik tal en tal en tal van teksten kunnen opnoemen in het Oude Testament die diezelfde hoop en die verwachting laten zien. Maar daarbij is het wel belangrijk dat je in heel de geschiedenis van Israël eigenlijk voortdurend ziet dat die oproep van bekering gedaan wordt. Israël moet tot inkeer komen voordat de Heere kan gaan ingrijpen. De vrede en de gerechtigheid waar de profeten over spreken. Als je met Joodse mensen in gesprek gaat, dan zeggen velen, weet je, Jezus die kan niet de Messias zijn. Waarom niet? Omdat hij geen wereldvrede heeft gebracht. Want dat is waar de profeten toch over spreken, dat de Messias vrede zal brengen. En weet je wat dan zo belangrijk is om te doen in zo'n gesprek? Eigenlijk precies wat de Heer Jezus ook deed bij de Emmausgangers. In Lucas 24, dan lezen we daar dat hij zeide, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. De Heer Jezus, hij begon al die profetieën te laten zien. Vanuit Mozes, vanuit de profeten die betrekking hebben op zijn lijden, op zijn sterven, op zijn opstanding. Wat voor profetieën zal die aangehaald hebben? Hij zal misschien gesproken hebben over Jesaja 53, de lijdende knecht. Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zacharia 12, vers 10, dat ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Maar tegelijkertijd is het daarbij ook belangrijk om die geweldige vrucht te laten zien die zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding teweeg heeft gebracht. Want Christus, hij biedt hoop. Hoop op verzoening, op eeuwig leven voor Jood en Heiden. Wat een geweldige boodschap van hoop is dat. Denk aan de woorden van Johannes aan het einde van zijn evangelie als hij zegt: Jezus nu heeft in zijn aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Wat een geweldige hoop en zekerheid is dat. Tegelijkertijd neemt dit niet weg dat die vrede en die gerechtigheid over deze aarde zal gaan komen. En daarom is het zo belangrijk in gesprekken met Joodse mensen om beide kanten te laten zien. Aan de ene kant die profetieën die betrekking hebben op zijn lijden, op zijn sterven en op zijn opstanding. Maar tegelijkertijd ook die geweldige profetieën die nog gaan over de vrede en het herstel die nog gaat komen over Israël. Want er liggen nog geweldige beloften voor zowel het Joodse volk als ook de wereld weggelegd. Galileese mannen, daar begonnen we mee. Waarom staat u omhoog te kijken naar deze hemel? Want deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, die zal op dezelfde wijze terugkeren. Wat een geweldige hoop en verwachting is dat. En wat belangrijk om deze hoop ook vast te houden, dat het niet zo zal blijven op deze aarde, maar dat er een moment zal komen dat de Heere gaat ingrijpen. Maar belangrijk ook om Joodse mensen daarmee bekend te maken met deze hoop. Want als je gesprekken met Joodse mensen aangaat, dan zijn er velen die het somber inzien. Steeds meer donkere wolken pakken zich samen en vooral in het Midden-Oosten. En dan is het belangrijk te weten dat God alles in zijn hand heeft. En dat er ook een totdat is. En wanneer breekt dat goddelijke totdat dan aan? Nou, de Heer Jezus die geeft daar zelf antwoord op aan het einde van Matteüs 23. Dan zegt hij tot zijn eigen volk: u zult mij niet meer zien totdat u zegt: gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Baruch haba beshem Adonai. Wanneer breekt dat moment aan? Nou, als Israël de naam van de Heere gaat aanroepen. Dan zal, zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 11, gans Israël zalig worden. En daarom is het ook zo belangrijk dat als je de handelingenperiode gaat lezen, en de Heer Jezus die begint met die eerste vraag, of zijn discipelen die komen met die vraag, bedoel ik, van: Heere, herstelt gij in deze tijd dat koninkrijk? Dan zijn er vele uitleggen die zeggen: nee, dat koninkrijk dat zal niet meer komen. Maar het is zo belangrijk om die handelingenperiode verder door te lezen. Want dat koninkrijk dat gaat aanbreken. Dat zal gaan aanbreken op zijn tijd en op zijn gelegenheid. En als je handelingen dan verder doorleest, dan zie je dat de discipelen er alles aan deden om die oproep van bekering te doen onder het Joodse volk. Kijkt u maar met me mee in Handelingen 3. Daar zegt Petrus: kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Tegen wie heeft Petrus het hier? Als je enkele versen daarvoor bekijkt, dan richt hij zich heel specifiek op de Israëlitische mannen. Op het Joodse volk. En wat gebeurt er als Israël tot inkeer, tot bekering komt? Nou, Petrus zegt: dan zullen er tijden van verkwikking komen. Dan zal alles hersteld worden waarover de profeten gesproken hebben. Waar hebben de profeten over gesproken? Nou, de profeten, zoals we net zagen, hebben gesproken over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Maar de profeten hebben ook gesproken over het geweldige herstel van Israël, wat nog gaat komen. Of Handelingen 15, het eerste apostelconvent. In die tijd kwamen er veel Joodse mensen tot geloof. Er wordt gesproken over 3000 Joden, over 5000 Joden. Over een grote menigte priesters die tot geloof kwamen. En tegelijkertijd kwamen ook heel veel heidenen tot geloof. En er gebeurden allerlei bijzondere wonderen en tekenen. En de discipelen die komen bij elkaar in Jeruzalem. En die hebben daar overleg over al deze ontwikkelingen. En dan lezen we in Handelingen 15 het volgende. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Eerst een volk uit de heidenen. En Paulus die verklaart dat later in Efeze 2 en 3 dat er een volk komt uit Jood en heiden die samen het lichaam van Christus vormen. En als dat zijn vervulling gehad heeft, dan zal Christus terugkeren. Hierna zal ik terugkeren om die vervallen hut van David weer op te bouwen. Maar voordat het zover is, moet Israël als volk de naam van de Heere aanroepen. Roept Israël vandaag de naam van de Heere aan? Nou, als we verschillende cijfers gaan bekijken, verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld het Joshua Project, die probeert in kaart te brengen van alle volkeren hier op aarde in hoeverre zij bereikt zijn met het evangelie. En als je de cijfers gaat lezen van het Joodse volk, dan onderscheidt men 144 groepen. En van die 144 groepen zijn 137 groepen onbereikt met het evangelie. Met andere woorden, 97% van het Joodse volk is onbereikt met het evangelie. Kent de naam die onder de hemel wordt gegeven, waardoor wij zalig moeten worden, niet. Wat verdrietig, hè? Als je bedenkt dat de Heer Jezus in de eerste plaats voor hen naar deze aarde kwam. En dat zij tot een van de meest onbereikte volken op deze aarde behoren. Andere schrijvers die laten het volgende zien. Dat meer dan bijna 50% seculier is. Volop in de wereld leeft. Totaal niet bezig is met God. Dan heb je nog 28% die is traditioneel. En dat wil zeggen dat eigenlijk kun je dat vergelijken, het is een beetje misschien een gekke vergelijking, maar een beetje met de katholieken. Binnen de katholicisme zie je dat men vaak met kerst naar de kerk gaat. En voor de rest doet men er eigenlijk in feite niks aan. En dat is eigenlijk die groep traditionele die zegt van, ja, weet je wel, we gaan met Yom Kippur naar de synagoge. En sommigen die hebben wat culturele dingen, maar verder doen ze eigenlijk helemaal niets ermee. Heb je 12% is orthodox en 10% is ultra-orthodox, dat is het beeld wat wij vaak zien bij de klaagmuur. De mannen in het zwart die druk aan het bidden zijn. Vaak denken christenen van het Joodse volk, dat is heel religieus bezig. Dat zijn die mannen in zwarte pakken met die hoeden en die lange baarden. Nou, dat is slechts 10% van het Joodse volk. Een ander onderzoek over de zekerheid van het bestaan van God in Israël. Deed men een onderzoek vanuit een Israëlisch onderzoekscentrum. En 95% van de moslims zegt zeker te zijn dat er een God is. 84% van de Druzen, 79% van de christenen en 50% van de Joden die zei zeker te zijn dat er een God is. En dan heb ik het over Israëli's, Joodse mensen in Israël. 50%. Dat laat zien hoe enorm het Joodse volk geseculariseerd is. Of deze. Men deed een onderzoek over in hoeverre Joodse mensen in Israël nou de Talmud of de Bijbel lezen. 86% doet dat niet. Dat wil zeggen dat velen wel bezig zijn met allerlei rabbinale geschriften, maar echt bezig met het woord zelf, ja, is men niet. En wat ik net al zei, het overgrote gedeelte is geseculariseerd en doet eigenlijk helemaal niks daarmee. Het is heel verdrietig als je daarbij stilstaat. Veel Joodse mensen zijn bekend met die ene naam. En gelukkig dat de Bijbel leert dat er een moment zal komen dat zij in een tijd van benauwdheid die naam van de Heere zullen aanroepen. Profeet Zacharia die vertelt dat ook in Zacharia 13 vers 9. Daar zegt hij, ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft en het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Maar dan het volgende. Dan schrijft Paulus in Romeinen 10 heel terecht. Maar hoe zullen zij dan hem aanroepen van wie zij in wie zij niet geloven. En hoe zullen zij in hem geloven als zij niet van hem gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder dat iemand hem predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Met andere woorden, het Joodse volk moet wel over die naam horen om hem ook uiteindelijk te kunnen aanroepen. En hij zegt dan, daarachteraan, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Als ik het heb over het evangelie voor Israël, dan merk ik heel vaak dat dat een enorm strijd teweeg brengt. En dat is bovenal een geestelijke strijd waar we mee te maken hebben. Want weet u, als je die belofte hebt van Genesis 3 vers 15, dat er iemand zal komen die de kop van Satan zal vermosselen, dan zien we in de geschiedenis van Israël dat Satan er alles aan doet om die lijn van de Messias te doorbreken. Dit ging zelfs zo ver dat Satan Haman ertoe aanzette om bijna het Joodse volk uit te roeien. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam en uiteindelijk gekruisigd werd, toen dacht Satan dat hij overwonnen had. Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus opstond uit de dood en daarmee liet zien dat hij de Zoon van God is. En we zien eigenlijk vanaf dat moment dat Satan er alles aan doet om het Joodse volk van het evangelie af te houden. We zien dat al bij die leugen die verspreid wordt, moest worden dat de discipelen zijn lichaam hebben gestolen. Als je vervolgens de geschiedenis verder doorkijkt, de kerkgeschiedenis, dan werd al vrij snel het evangelie van zijn Joodse wortels losgerukt. Joodse mensen werden vervolgd. Ik sprak vorig jaar in New York nog een Joodse dame die de Holocaust had overleefd. En die vertelde dat ze werd geslagen omdat er gezegd werd dat Joodse mensen de Messias gedood hadden, de Heer Jezus gedood hadden. En als je de kerkgeschiedenis verder volgt, dan is er heel veel antisemitisme uit de kerkgeschiedenis voortgekomen. En het verdrietige is dat heel veel Joodse mensen vandaag de dag een totaal verkeerd beeld hebben van wie de Heer Jezus werkelijk is. Velen die denken aan de paus. Velen denken aan de Maria-cultus. Velen denken aan 2000 jaar christelijk antisemitisme. En het verdrietige is dat de kerk vandaag de dag opnieuw zijn handen ervan afhoudt en het Joodse volk niet bekend maakt met wie de Heer Jezus werkelijk is. En weet u, zolang dat gebeurt, vindt Satan het allemaal prima. Want Satan die weet dat op het moment dat Israël de naam van de Heere gaat aanroepen, als zij de naam van de Heer Jezus gaan aanroepen, dat hij zal terugkeren naar deze aarde en dat zijn tijd hier op aarde over is. En daarom dat Satan er alles aan probeert te doen om die ene naam die onder de hemel is gegeven verborgen te houden. Eresore van De Israel College of de Bijbel die zegt: het evangelie is het best bewaarde geheim onder het Joodse volk. En Satan vindt het prima. Want zolang die naam verborgen blijft, ja, zal Israël die naam niet gaan aanroepen, zal Christus niet terugkeren om Israël te herstellen en werkelijk vrede en gerechtigheid over deze aarde te brengen. En weet u wat mij zo opvalt? Dat is dat er heel vaak gebeden wordt voor de vrede van Jeruzalem, Psalm 122. En ik wil daar niets aan afdoen, want dat is een heel belangrijk gebed om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En die vrede die zal komen als de vredevorst terugkeert. Maar er is één gebed voor Israël die vaak enorm onderbelicht is. En dat is het gebed die Paulus deed in Romeinen 10 vers 1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Dat zij Christus mogen leren kennen, dat ze zijn naam zullen gaan aanroepen. En dan schrijft hij in dat hoofdstuk daarvoor in Romeinen 9 dat hij diep bedroefd is. Dat hij een voortdurende smart in zijn hart heeft en dat hij zelfs wel van Christus verbannen zou willen zijn als hij daarmee zijn volksgenoten tot Christus kan brengen. Zelfs van Christus verbannen willen zijn. Mag ik u, mag ik jou vanochtend eens de vraag stellen. Kent u, ken jij diezelfde hartsgesteldheid die Paulus heeft voor zijn volk Israël? Dan bedoel ik niet het kopen van een Israëlisch wijntje of een kopen van een ticket naar Israël. Nee, dan bedoel ik echt die hartsgesteldheid die Paulus heeft om te bidden voor de bekering van Israël. Het brandende verlangen dat het Joodse volk hun Messias mag gaan herkennen. En weet u wat mij zo opvalt in Romeinen 9? In dat eerste vers, dat Paulus zegt: ik spreek de waarheid in Christus. Met andere woorden, het waren niet zijn eigen verlangens. Het was niet zomaar een blinde liefde voor Israël die hij had. Nee, hij sprak de waarheid in Christus. Doordat Paulus met Christus verbonden is, had hij dat hartsverlangen. Bent u, ben jij verbonden met Christus? Kent u, ken jij dat hartsverlangen van Paulus? Dat is ook niet vreemd, want als we bedenken dat het heil uit de Joden is en dat we diezelfde bewogenheid voor het Joodse volk ook terugzien bij de Heer Jezus Christus. We lezen in Matthäus 9 dat hij met innerlijke ontferming bewogen was toen hij die scharen zag van Joodse mensen. En dan staat er dat zij vermoeid en verstrooid waren omdat zij geen herder hebben. En weet je, ik kan vanuit de praktijk vertellen, ik ben afgelopen jaar in Berlijn geweest. Ik ben in Marokko geweest, in Spanje. Met 2 weken hoop ik naar Jeruzalem te gaan. En wat ontmoet ik? Veel Joodse mensen die zich verstrooid voelen. Die zich vermoeid voelen vanwege alles wat er in de wereld gebeurt. En dan zegt de Heer Jezus vervolgens: de oogst is groot, maar er zijn zo weinig arbeiders. Er zijn zo weinig mensen, ook gelovigen, christenen, die datzelfde verlangen hebben als Paulus. Om te bidden voor het volk Israël. En daarom is mijn vraag deze ochtend: bid u, bid jij mee voor de bekering van Israël? Bid u, bid jij mee voor Stichting Israël de Bijbel, die erop uitgaat om Joodse mensen bekend te maken met de Messias door hun eigen woord terug te geven in hun eigen taal. Want veel Joodse mensen hebben zo een totaal verkeerd beeld van het Nieuwe Testament, van de Heer Jezus. En wat is er mooier dan hen hun eigen woord terug te geven? De Bijbel leert dat wie Israël zegent, die wordt gezegend. En ik kan u zeggen, als je liefde voor Israël hebt en visie voor Israël hebt, ook vanuit het woord, als je de Bijbel niet egocentrisch, maar christocentrisch gaat lezen, dan zult u en dan zul jij de geestelijke vruchten daarvan plukken. En de grootste zegen die uit Israël is voortgekomen, dat is hun Messias, de Heer Jezus Christus. De grootste zegen die je Israël kan geven is hun Messias, de Heer Jezus Christus. En wat een moment zal dat zijn als ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. En dat iedereen zal moeten buigen voor de koning der koningen. Ja, Satan, hij siddert voor dat moment als dat gebeurt. Nu hebben we nog te maken met een IS. Nu hebben we nog te maken met een Assad. Nu hebben we nog te maken met een Poetin, met een Abbas, met een Erdogan. Nu hebben we nog te maken met heel veel vervolging, met heel veel wreedheden in Syrië, in Libanon, noem maar op. In Noord-Korea, waar christenen vervolgd worden om hun geloof. Maar dan zal er werkelijk vrede en gerechtigheid komen als Christus zal terugkeren, hemelvaart, en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Christus, hij is de hoop van Israël. Christus, hij is de hoop van de volken. Christus, hij is de hoop ook voor u, voor jou, zoals je hier zit. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze ochtend. Dank u wel, Heer, dat we met elkaar zo uw woord mochten openen. Dat we mochten stilstaan bij hemelvaart, bij de hoop van uw terugkomst, van uw wederkomst. Heer, Christus is de hoop van Israël en van de volken. Heer, en wat een geweldig vooruitzicht hebben we dat u straks zult terugkeren naar deze aarde en dat er werkelijk vrede en gerechtigheid zal komen. Heer, u weet wat er vanochtend zo gezegd is. Ook dat verlangen van Paulus dat Joodse mensen Christus mogen leren kennen. Heer, ik wil u zo bidden voor een ieder van ons, zoals we hier vanochtend zitten, dat we ook datzelfde verlangen mogen krijgen als Paulus. Ja, het is zo belangrijk om het evangelie te delen aan alle volken. Maar het is ook zo belangrijk om het te delen met uw volk. Want alleen Christus is de hoop. En dank u wel dat we die hoop nu al mogen kennen. Heer, dat als we Christus aanvaarden in ons leven, dat we mogen weten dat we voor tijd en eeuwigheid verborgen zijn in uw hand. Wat geweldig dat we ook mogen weten dat er straks weer een weerzien zal zijn. Dat we straks verenigd zullen worden met u, maar ook met alle geliefden die ons zijn voorgegaan. Heer, wat een geweldig rijk evangelie is dit. En we willen zo bidden voor uw volk, maar we willen ook zo bidden hier voor Sliedrecht. Voor onze familie, voor onze vrienden die u nog niet kennen. Heer, wilt u ook in hun levens werken. En dat we ook met hen iedere keer mogen delen de hoop die u geeft. Heer, er is ook zoveel nood hier in Nederland. En ik wil u zo bidden dat er meer en meer ook evangelisten hier mogen opstaan om dat goede nieuws te verkondigen. Heer, wilt u zo met een ieder van ons weer meegaan als we zo naar huis gaan? Wilt u ons helpen en leiden ook deze week weer? En dat we ons oog gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.